NPO Radio 1. VPRO.
De president van Algerije is morgen jarig, maar zijn feestje gaat gepaard met traangas en protestliederen.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, 82 wordt hij, de Algerijnse leider Bouteflika. En terwijl de taart morgen ongetwijfeld op tafel staat, heeft de oude vos heel wat minder feestelijke dingen aan zijn hoofd. Zoals de grootste burgerprotesten in jaren. Daarover zometeen een gesprek. En filmmakers in China die nemen de Chinese maatschappij in hun werk soms kritisch onder de loep. Maar om door de censuur van de overheid te komen, moeten zij daarbij slim en creatief te werk gaan. We bespreken dadelijk twee films die volgende week te zien zijn op het Cinemesia Filmfestival in Amsterdam. Dus blijf het komende half uur vooral luisteren naar Bureau Buitenland. Ja, u hoort massaprotesten die vandaag plaatsvonden in het grootste land van Afrika. De Algerijnse hoofdstad Algiers stroomde vol met mensen die eisen dat president Abdelaziz Bouteflika afziet van deelname aan de verkiezingen volgende maand. Het hoogbejaarde staatshoofd is al sinds 1999 aan de macht, maar wordt vanwege ziekte al jaren niet meer in het openbaar gezien. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, je volgt de ontwikkelingen in Algerije op de voet. Hoe groot zijn die protesten die daar nu gaande zijn?
Ja, groot. Echt ongekend groot, zou je kunnen zeggen. Hoeveel het er precies zijn, is onmogelijk om na te gaan. Hoeveel mensen op de been zijn. Maar zijn er zeker tienduizenden, misschien zelfs wel honderdduizenden. Dat dit nu gebeurt, vind ik ook wel heel bijzonder. Activisten die ik namelijk ken, die ik eerder heb ontmoet toen ik in Algerije was, die hebben het in aanloop naar de vorige verkiezingen in 2014 ook geprobeerd. Maar die werden hup in een busje gestopt, weggereden. En toen bleef het stil op straat. Mm-hmm. Ja, dat is nu wel heel anders.
En kun je het vergelijken met voorgaande demonstraties? Of zijn die groter dan toen?
Ja, die zijn. Wat er nu gebeurt is echt heel veel groter dan toen. Ja, zeker 5 jaar geleden ging het echt misschien om tientallen, misschien enkele honderden mensen. En daarvoor waren de grootste protesten in 2011, het jaar van de Arabische Lente. Hè, toen heel Noord-Afrika en verderop het Midden-Oosten mensen de straat op gingen. Maar ook toen zette het niet echt heel erg door. En dat is nu heel anders. En dat is vrij onverwacht hoor. Zelfs in Algerije ook. Algerijnse collega's, journalisten die ik daarover lees en hoor, die hadden dit ook niet zien aankomen.
En zijn die protesten alleen in Algiers of ook in andere steden?
Nee. Nou, ik vraag me af of er steden zijn waar niet is gedemonstreerd vandaag. Echt, mijn Twitter-tijdlijn die is echt helemaal vol met foto's uit Oran, Bijaya, Blida, Sétif, Constantine, Ouargla. Nou, Ouargla is een stad helemaal in het zuiden van het land. Echt bijna 800 kilometer van Algiers af. Dus het blijft zeker niet beperkt tot de hoofdstad.
Gisteren werd er ook een groep journalisten opgepakt. Zij gingen de straat op omdat zij niet mochten berichten over de demonstraties die eerder deze week plaatsvonden. Geeft hun verzet nog een extra dimensie, zou je kunnen zeggen, aan deze protesten?
Ja, ik ken een van de journalisten ook die gisteren is vastgehouden.
Oh.
Weet je, de Algerijnse autoriteiten die proberen media de mond te snoeren. Maar dat deden ze altijd al. Kritische journalisten hebben het in Algerije niet makkelijk. Ook nu zeker niet. En dat is ook waarom journalisten gisteren hebben gedemonstreerd daartegen. Omdat ze niet vrij de protesten konden verslaan. Maar ja, weet je, dat soort intimidatiepolitiek, dat zijn ze wel gewend. En dat houdt hen niet tegen om weer de straat op te gaan en verslag te doen van deze enorme demonstratie.
En je vertelde, het is dus nu ook wel anders in die zin dan de vorige keren, omdat mensen niet meteen in busjes worden gegooid en misschien wel mogen demonstreren?
Officieel mag je niet zomaar in Algiers demonstreren in Algerije zonder toestemming. Maar nu is de toestroom zo massaal dat ze niet echt anders kunnen dan het toelaten. En wat je ook wel ziet is dat in 2011 ook gewoon simpelweg minder mensen de straat op gingen. En hoe dat komt, ja, dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met dat er nu ook een nieuwe generatie jonge Algerijnen is die geen ander leven kent dan het Bouteflika hun president is en die daarvan af wil. Algerije is een ontzettend jong land. De helft is jonger dan 25. Dus dat zijn allemaal jongeren die in de loop der jaren volwassen zijn geworden en nu dus demonstreren.
Meegeluisterd heeft de Nederlands-Algerijnse theater- en filmmaker Hakim Traida. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, u volgt de ontwikkelingen in Algerije op de voet. Hoe bijzonder is het dat er zo massaal wordt geprotesteerd in Algerije op dit moment?
Het is heel bijzonder. Ik ben trots op al die, die jongeren. Die, het zijn de meeste, zoals Saskia net zei. Mm-hmm. Algerije, het is een heel jong land nog, qua tenminste bevolking. En ja, daar ben ik echt trots op dat ze allemaal nu... en ook wat ik goed vind, dat ze niet geen vernielingen, geen, ja, geen vandalisme. Geen, ze hebben zich tot nu toe echt op een vreedzame manier gehouden. En het wordt ook opgeroepen door een paar vrienden die ik ken. Die zitten ook achter dit. Tenminste, dat denk ik. En dat zeggen ze, dat zeggen ook anderen.
Ja, u kent een paar, u kent initiatiefnemers ook van deze protesten, hè?
Ik ken een paar, ja. Een paar die, die waren altijd een beetje ja, subversief gezien door de staat en door de regering. En dat zijn vaak mensen uit de culturele kant van theater of schrijvers of journalisten. Of, ja.
En waarom gaan zij... Meer... Ja, sorry, gaat u door?
Ja, sorry, ja.
Nou ja, ik wilde vragen, waarom gaan zij... juist nu de straat op? Want het gaat toch al langer niet heel florissant in Algerije? En die Arabische lente die is toch min of meer ook een beetje aan Algerije voorbij gegaan?
Ja, zo lente wil ik het ook niet noemen. Het was geen lente voor mij. Tenminste, Algerije was toen moe van de fundamentalistische decennium. Mm-hmm. En toen hebben ze niet meegedaan. En toen dacht ze, oké, het komt goed, maar nu is het, het is eigenlijk, dit is maar het druppel, zeg maar, echt de druppel die de emmer, ik hoop niet dat die gaat overlopen. Mm-hmm. Maar dat was al aan het broeien eigenlijk, toen ik daar was, mensen waren het zat, er hoefde maar iets te gebeuren en dit is gewoon de vonk die dat, mm-hmm. ja.
En wat willen ze precies? Willen ze het aftreden van Bouteflika of gaat het om veel meer?
Nou, eerst het aftreden van Bouteflika, want Bouteflika is oud, hij is 82 jaar, of
morgen,
hij wordt 82,
ja.
Zoals je zei. En die man heeft een paar hersenbloedingen of tia's, dus die is oud, die kan niet meer, en hij is een tijdje niet in het openbaar geweest, dus mensen die noemen hem de lijst, dus omdat ze zien alleen maar een lijst van hem hangen ergens. Mm. En die zeggen ja, dat hij niet degene is, of hij goed of niet goed is, dat is niet de eerste vraag. Maar die man is niet meer in staat om het land te regeren. En ze willen dat hij weggaat. Er zit een klikje achter. Dat is wat iedereen denkt. Dat er een klikje daar zit achter die hem bestuurt. En of tenminste, die hebben de touwtjes in handen. En die willen dat die man gewoon gaat rusten. En dan willen ze dan natuurlijk verandering. Dan willen ze gewoon meer... toekomstperspectieven voor de jeugd. Dat er meer rechtvaardigheid, dat er meer in de cultuur ook wordt er meer gedaan. Er zijn heel veel dingen die in Algerije, de vrijheid van pers, zoals als je dat zei. Gewoon een land die nou ja, als ze zeggen republiek Algerije, een democratieke populatie, dan moet het echt democratisch zijn. Dan moet er geen corruptie, geen... Ja, laatst was er ook een affaire van over cocaïne of zo in Algerije. En van een grote hoeveelheid kilo's, die zijn door, niet door particulier of zo, door insiders van de regering en zo. Dat is, zijn heel veel dingen die gaande zijn. En dat is nu, ja, de jeugd is het... Is het zat.
Maar ik vroeg me wel af, kijk, Bouteflika wil weer meedoen aan die verkiezingen. Maar waarom mm-hmm. maken de Algerijnen eigenlijk daar zo'n punt van? Want ze kunnen toch ook op iemand anders gaan stemmen volgende maand?
Ja, dat is maar, ze weet eigenlijk, ze weet als hij verkiesbaar is, dan is bijna zeker een scenario die van tevoren, je weet eigenlijk met van tevoren al de uitslag, dat hij gaat winnen. Dat is altijd zo geweest. Dus dat is al 20 jaar zo. Dus nu, dat is één. Maar ze willen ook sommige mensen die zeggen... Geef die dan de mensen die ik ken, die zeggen... Wij zijn... hij heeft het gedaan. Hij moet nu met eer weggaan. Wij zijn niet tegen hem. Wij zijn nu klaar. Hij moet gaan rusten. Ja. Er moet een verandering komen. Maar hij moet sowieso... Die man is niet degene die het land bestuurt. Maar als hij komt, als hij verkiesbaar is... Dan wordt het hem wel. Maar of hij het is, dat is nog de vraag. Ik denk niet eens dat hij eerlijk zegt of hij... Tenminste, of hij weet dat hij wel president is.
Dat gaat staat. Lukken, ja. Ja.
Dus er is zelfs een Algerijnse schrijver, een intellectueel, Kamel Daoud, die zegt ook, ik wil op hem stemmen als ik hem zie, als ik hem hoor, als ik hem spreek, als ik
moet hij eerst weet dat hij kan lopen. Als
hij, ja. Zoveel dingen, ja. Dat hij eigenlijk, ik ga niet stemmen. Ja, ik ga niet op hem stemmen. Dus dat is het eigenlijk. En het is vaak in Algerije, degene die aan de macht komt, die blijft veel langer dan normaal. Dus ja. vanaf de onafhankelijkheid al eigenlijk. Of, ja. Of door een coup, of door de dood. Of door een demonstratie, dat is het. Alleen tijdens de fundamentalistische jaren, of tenminste de jaren van de terreur in Algerije, er waren een paar transities, maar dat was de enige moment voor de rest. Nou, ik noem het maar, de een is vermoord, ja. De ander is met een coup afgezet, de ander is doodgegaan vanzelf, de ander is ook afgezet toen de demonstratie, toen de vies aan de macht kwam. Dus het is nooit echt langer, de president is altijd langer dan
mogelijk.
Dan één
officieel,
mandaat.
Ja. Ik wil even een fragment laten horen, want er is veel creativiteit losgekomen bij die demonstratie. Ja. Dit is een fragment uit een protestlied dat op Facebook veel wordt gedeeld.
شعال من صاحب راه في المقبرة ببلاد الخير ومعيشة مر شعال من جزائري مد بالقهرة.
Ja, meneer Treida, u kent dit lied ongetwijfeld. Wat wordt er gezongen?
Jullie hebben het land opgevreten en hoeveel jeugd is door de zee. Dat zijn graf heeft gevonden in zee. En het is een klaaglied eigenlijk over de jeugd. Dat er de uitzichtloosheid van de jeugd.
En dat is daar geregeld te horen geweest afgelopen
ja,
dagen.
Ja.
Afrika-correspondent Saskia Houtijn. Ja, jij luistert ook nog steeds mee. Bijzondere protesten dus voor meer vrijheid. Heeft Europa, en dan in het bijzonder Frankrijk natuurlijk, vanwege de historische banden, hebben die al iets laten horen?
Nou, niet echt. Frankrijk houdt zich stil. Een soort silence diplomatiek zou je kunnen zeggen. Want ze zitten in een nogal lastig parket. Zolang ze zich stilhouden, wekt ze een beetje de indruk dat ze achter de status quo, dus achter de president staan. Maar als ze wat van zich laten horen, dan kan dat meteen weer gevolgen hebben. Want wat ze ook zeggen, dat zal onder een vergrootglas worden gelegd. Hè, als oud-kolonisator en als land dat nog steeds toch wel hele sterke, met name economische banden heeft met het land. Mm-hmm. Waar ze denk ik in Frankrijk bang voor zijn, en dat zal ook wel voor veel Algerijnen gelden die nu ook mee protesteren en meekijken naar wat er gebeurt, is waar deze protesten uiteindelijk toe zullen leiden.
Ja.
Want Bouteflika zelf is op sterven na dood. Ja. Maar zijn regime, daar gaat het ook niet heel erg goed mee. Het is een heel vaag kliekje waarvan we niet weten wat er precies gebeurt. En wie weet zouden deze protesten wel eens de genadeklap kunnen betekenen. En dan is de grote vraag, wat dan?
En hebben die protesten... 30 jaar geleden waren er... Oh ja, ga door. Ja? 30 jaar geleden?
Nou, toen waren er ook hele grote protesten. En die hebben uiteindelijk geleid tot wat meneer Tredia net ook al aankaart. Het zwarte decennium, hè, die enorme burgeroorlog die heel veel, waar heel veel doden bij zijn gevallen. Mm-hmm. Dus ja, je moet wel rekening houden met wat de gevolgen kunnen zijn als een regime omver wordt geworpen. En daarbij is Algerije voor Frankrijk ontzettend belangrijk in de strijd tegen terreur in de Sahel. Algerije is heel groot, het heeft een hele lange grens. In het zuiden met Mali en Niger, in het oosten met Libië. Dus ja, als een van hun belangrijkste partners in de strijd tegen terreur wegvalt, dan dat wil Frankrijk niet, daar zijn ze niet blij mee.
We gaan er zeker nog veel van horen de komende dagen, vrees ik, uit Algerije. Hartelijk dank, correspondent Saskia Houtijn en Hakim Treida, film- en theatermaker.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, we gaan het hebben over speelfilms. Speelfilms uit China, om precies te zijn. Steeds vaker zijn die ook in het Westen te zien. Maar ze mogen officieel pas in het buitenland worden vertoond als de Chinese overheid deze heeft goedgekeurd. Volgende week begint het Nederlands-Aziatische Cinemasia Filmfestival in Amsterdam. En ja, wat valt er allemaal te zien en wat merkt men daar van die Chinese overheidsbemoeienis? Marcia Iwe van Cinemasia, zo moet ik het zeggen. Hartelijk welkom.
Hoi. Cinemasia.
We gaan het zo hebben over een paar interessante films die op jullie festival te zien zijn. Maar eerst even over die Chinese goedkeuringsstempel. Die heet officieel drakenzegel. Ik had daar nog nooit van gehoord. Wat is het? Legt u ze uit.
Een dragon seal. Ja, het is een soort, moet je zien als een goedkeuringskenmerk, als ik het goed formuleer, van de Chinese overheid, dat deze film zeg maar zowel in het eigen land als ook buiten het land getoond mag worden.
En wat houdt dat dan precies in? Hoe gaat dat als regisseur?
Het is een complex systeem, wat ook voor ons zeg maar als festival niet altijd navolgbaar is. Maar je kan het. Wij weten van 4 officiële stappen. Dus als je een script geschreven hebt, dan laat je dat zien. En dan wordt daarna gekeken. En als het script goedgekeurd is, dan kan je gaan draaien, produceren. Dan als de eerste zeg maar cut er is, dan wordt die bekeken. En die krijgt dan een soort van, ja, dan krijg je een technische check. En als je die gekregen hebt, dan kan je, als je je film graag naar het buitenland wil, wat filmmakers ook wel willen, dan krijg je nog een keer een zegel voor het feit dat hij in het buitenland getoond mag worden. Ja. Dus dat is echt een soort stappen circuit of proces eigenlijk. Ja, ja. Aan het eind van het proces, dan krijgt die dus The Dragon Seal.
En de films die op jullie festival worden vertoond, de films uit China althans, hebben die allemaal zo'n zegel gekregen?
Eentje niet. Dat is The Elephant Sitting Still. Is ook echt een episch werk. Van een maker die helaas zelfmoord gepleegd heeft toen de film 1 keer af was. Poe Ho heet hij.
Dat heeft niet met elkaar te maken? De zelfmoord en
dat
het ontbreken van die zegel?
Dat zou ik niet durven te zeggen. Ik heb niet met hem kunnen spreken. Er gaan verhalen, als altijd gaan er veel verhalen rond. Maar dat is niet, daar kan ik niks bevestigend over zeggen. Maar in ieder geval, dat is zeg maar een film die de Dragon Seal niet heeft gehaald, maar die ook in Berlijn is getoond en die wij ook gaan tonen.
En houden jullie daar wel rekening mee met de vraag of zo'n film zo'n stempel heeft gekregen?
Eigenlijk niet. Wij kijken echt naar kwaliteit en een mooi divers beeld te laten zien van Azië. Want we hebben niet alleen maar Chinese film, maar gewoon Aziatische films. En eigenlijk kijken we gewoon echt naar kwaliteit en goede verhalen. En het is ook zo, kijk, er zijn ook regisseurs en producenten die voor kiezen, ook al heeft een film geen Dragon Seal, om toch te laten zien. Mm-hmm. Dus dat is dan ook altijd een overleg met de makers van hoe gaat dat dan?
Nemen we het risico, ja of nee?
En dat is hun eigen keuze, ook dan met de consequenties van dien.
Hebben jullie daar beleid op trouwens?
Nul.
Nee, oké. Okay. Het kan wel gebeuren, het kan niet gebeuren.
Inderdaad. Ja. Kijk, we laten een Elephant Sitting Still zien. Daar is geen seal op. Maar we laten andere films zien die wij gewoon qua verhaal heel spannend vinden. En als je ook naar de 6 films kijkt die we dit jaar vanuit China hebben, dan zijn het zo verschillende verhalen. Net als China gewoon heel verschillende verhalen te vertellen heeft.
Ik heb 2 van de films gezien. Die zijn toch best sociaal beladen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Laten we eerst gewoon even een fragmentje luisteren. Niet dat we er misschien heel veel van begrijpen, maar toch een beetje om in de sfeer te komen. Het is een fragment uit de film The Rip van regisseur Zhang Wei. Ja, dat klinkt als een ruzie. Sterker, dat is het ook, weet
is
ik.
Het ook, ja.
Wat gebeurt hier precies?
Nou, dat is een scène waar. Dat is wat spannend is ook. Het is in een christelijke setting. Dus de vader die het heel moeilijk heeft te accepteren dat zijn zoon transgender is. Want het is ook, nog even kort inhaken, het is ook de eerste echte lange speelfilm over transgender verhaal. Dus dat is al heel bijzonder uit China.
Zoon wil vrouw worden.
Zoon wil vrouw worden. En dat is voor die zoon natuurlijk een hele intense en spannende weg. Want het is zeg maar van de overheid toegestaan, ook operatief een ingreep te doen en vrouw te worden. Maar hij is een man en zijn vader is christelijk en die heeft gewoon het klassieke plaatje van trouw en kleinkinderen en is totaal, ja, helemaal, zijn hele wereld staat op de kop en hij moet daar ook echt een weg in zoeken. En dit is een van de eerste grote ruzies waar de zoon ook de confrontatie aangaat. En de vader zegt, maar je bent als man geboren en dit is een godszonde. En waar hij eigenlijk op zegt, ja, maar ik ben een vrouw, ik ben geen man. En daarmee natuurlijk ook de film The Rib. Eva, die uit de rib van Adam is ontstaan.
Ja. Waarom hebben jullie deze film gekozen? Nou, om dat thema?
Ook om dat thema. Kijk, Cinemezia heeft altijd een heel altijd een onderdeel van het programma is LGBTQ+. Dat hoort er altijd bij. Dat is ook een van de oprichtingsideeën van het festival.
Lesbisch.
Gay.
Homoseksuele. Maar goed, het hele rijtje.
Het hele rijtje. En plus, dus we willen daar ook niet zo beperkend in zijn. Maar transgender, zeg maar. Dit is de eerste lange speelfilm die over transgender gaat uit China. Dus dat is sowieso bijzonder. En wij hebben ook een transgender focus in dit festival. Dus vandaar ook die keuze.
Ja, ja. Ik las trouwens dat de maker aanvankelijk er ook sceptisch tegenover stond, hè? Tegen het hele transgender fenomeen.
Daar weet ik niks van. Weet jij meer dan ik? Dat weet ik niet. Gelezen.
Okay. dat vond ik wel interessant. Hij had heel veel onderzoek gedaan en uiteindelijk dacht hij, ja, hier moet gewoon een film over komen, omdat hij zelf ook van christelijke origine was.
Precies, zullen we zeggen.
Wat is het? Wat mij opviel was, die film is helemaal zwart-wit. Er is één ding dat in kleur wordt getoond en dat is de jurk. Die is rood.
Ja.
Wat steekt daarachter?
Ik denk echt esthetisme en natuurlijk ook het moment dat die vader uiteindelijk zegt, oké, het is gewoon mijn zoon. En die jongen was altijd gewoon een deel van mijn leven. Ik heb altijd van hem gehouden. En zich ook innerlijk emancipeert van de druk van de christelijke gemeenschap. Die vrij intens is, die druk. Want waarom is dat gewoon een godszonde? En er wordt heel veel druk ook op die vader en die zoon gelegd. En vanaf het moment dat die vader besluit van, maar het is mijn zoon en ik maak hem ontzettend ongelukkig. Want de beste vriendin van de zoon, of vriend / vriendin, die al in dat traject heel ver zit, die heeft zelfmoord gepleegd. Omdat zij gewoon die druk niet kon tegenstaan.
Ja.
En die vader is ook bij die vrouw op bezoek geweest. En dat was ook een van de dingen die tot die zelfmoord geleid hebben. Dus dat die vader omarmt dat zijn zoon is wie zij is,
ja.
Gaat hij die jurk, pakt hij die en gaat die jurk strijken. Dat is gewoon een waanzinnig ingrijpend en boeiend moment. En vanaf dat moment komt dus het kleurelement. En dan gaat hij ook met zijn dochter de straat op en laat gewoon zien, ik sta gewoon aan haar zijde.
Accepteert hij het, ja. Volgende fragment, het fragment van de volgende film die we even bij de kop pakken. Baby heet de film.
Mm-hmm.
Laat maar luisteren.
Hoe is het een zo geit? Het is zo'n voetje, ja.
Ja, ik ben haar vader en houd meer van haar dan wie dan ook. Maar ze heeft geen toekomst. Ze zal geen toekomst hebben. Het gaat om de vader van een baby met ernstige medische problemen. Hè? En de vader heeft er ook voor gekozen om de behandeling te stoppen. Omdat een gehandicapt kind volgens hem geen leven heeft in China. Maar de hoofdpersoon is een meisje van 18 die daar tegen te weer komt. Daar tegen gaat vechten.
Ja, de setting is eigenlijk in de jaren 90 dat één kindbeleid in China van pas was. Ik weet niet of het een goede formulering is. Maar zij had dezelfde ziekte als dit babytje. En zij leeft en zij is 18. En het is een heel, heel mooi gewoon gedaan hoe zij innerlijk in revolte komt. Want zij is denk ik niet uit zich een revolutionair type. Ook zoals het hele karakter niet neergezet. Maar gaandeweg in die film bouwt er een ontzettend goede spanning in deze jonge vrouw op. Die zich tegen al die systemen gaat weer zetten.
Eigenlijk tegen de één-kind-politiek.
En eigenlijk ook, en dat is het mooie als je hebt, dan maak ik even een bocht terug naar die Dragon Seal. Je kan dus hele mooie, spannende verhalen vertellen. Ook in die babyfilm gaat het ook over het ziekenstelsel. Het gaat ook over het stelsel dat in de jaren 90 dus meisjes heel vaak en gehandicapte kinderen bij pleeggezinnen geplaatst werden. Maar dan op 18-jarige leeftijd plotseling daar weer uitgerukt werden. Dus daar is het ook een soort hele sterke kritiek op. Ook tegen hoe vrouwen behandeld worden. Er zitten heel veel sociaal kritische elementen in die film. En deze film heeft gewoon de Dragon Seal gekregen.
Is toch nog wel wat mogelijk, zou je zeggen dan? Hè?
Heel veel is mogelijk.
Oké, 5 maart begint het filmfestival. Cinemasia in Amsterdam. Bent u nou benieuwd naar een van die films? Dan heb ik een fijne mededeling misschien wel. Want wij mogen 2 keer 2 vrijkaartjes verloten. Kijk daarvoor op onze Twitter-account, @bbvpro... of op onze Facebook-pagina Bureau Buitenland. Hartelijk dank voor uw komst, Mascha Iwe.
Dank voor het hier zijn.
En dit is Bureau Buitenland voor deze week. Zometeen Mangiare met Petra Possel. Te gast zijn dan barista Merijn Gijsbers over het Amsterdam Koffiefestival. En Karen van Münster over het boek Melk van Mark Kurlansky. Maar eerst het journaal.
NPO Radio 1.